Goedemorgen allemaal vanaf deze plaats. Ook van mijn kant een hartelijk welkom. Ik mag hier al heel wat keren komen, zo vanaf 1995. En iedere keer dat we hier mogen zijn, is het weer een zegen. Vanmorgen neem ik u mee in het Nieuwe Testament. Wie een Bijbeltje heeft, die opent hem. In de brief aan de Efeziërs, een van de meest schitterende brieven die ons nagelaten is door broeder Paulus in de tijd dat hij in afwachting zat op zijn berechting door keizer Nero in de gevangenis. Efeze 1, en dan lezen we vers 15 tot en met 23. En ik lees het uit de NBG-vertaling. Ik maak nogal wat uitstapjes qua vertalingen vanmorgen, dat zult u wel horen. Om ook, want wij hebben te maken met een vertaling, dus niet met de grondtekst. Er zijn wel heel wat vertalingen die weergeven of proberen weten te geven wat er werkelijk staat. Maar ik heb hier de NBG-vertaling voor. Vers 15, daarom houd ook ik, en dat zegt Paulus, gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u te gedenkende bij mijn gebeden, omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Wat houdt dat in? Verlicht de ogen van uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, aion, staat er in het Grieks en dat betekent een tijdperk waar God het begin van weet en het einde. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt tot hiertoe. Ik zou vanmorgen eens willen herhalen wat Filippus, u kent in geschiedenis wel, de diaken die door God gestuurd werd naar de kamerling van Kantatzee, toen deze hardop las uit het boek Jesaja en Filippus daarom toen niet, verstaat gij wat gij leest? Nou, dat zou ik hier eigenlijk ook willen zeggen. Verstaan wij, zoals we hier zitten, ook wat we lezen in Gods woord, in de Bijbel? Begrijpen we het ook? Veel gelovigen komen in hun geestelijk leven vaak niet verder dan bij de eerste beginselen van de woorden van God. Zoals Paulus dit verwoordt aan het einde van zijn brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6, daar staat de bekering van dode werken en geloof in God van de leer van dopen, van oplegging van handen, van de opstanding van de doden en van een eeuwig oordeel. Maar dit is niet genoeg volgens Paulus. We moeten niet blijven steken bij de onvervalste melk. Maar we moeten toe naar de vaste spijs. Nou, er is vanmorgen al over gesproken. Over dat eten met en de tractaties met verjaardagen. Maar vanmorgen moeten we stevige kost tot ons nemen. Wat nodig is om te komen tot een volwassen geloofsleven. Naar het opgroeien tot een volwassen man, een vrouw in het geloof. En lieve vrienden, dat begint bij de gesteldheid van ons hart. Bij mensen met een onderzoekend hart, een hart dat daadwerkelijk God ook wil leren kennen via zijn woord. Mensen aan wie de waarheid wordt bekendgemaakt en zij die met hart en ziel kunnen zingen vanuit de berijmde Psalm 25, dat zal hier niet meer gezongen worden, maar sommigen kennen dat al. Heer, u maakt mij uw wegen, ik zie daar iemand knikken, door uw woord en geest bekend en wat is verder vol. En je kunt ze herkennen ook aan hun kritische houding ten aanzien van wat ze horen en zien, en aan het feit dat ze bereid zijn om ook extra moeite te doen om echt te graven in Gods woord. En hoe kun je nou weten dat ze van de waarheid houden? Nou, houd er maar eens een vergrootglas boven, dan zie je, als het er echt op aankomt, dat deze mensen bereid zijn vaak om nare en pijnlijke consequenties te dragen ten behoeve van de waarheid. Omdat ze het niet altijd eens kunnen zijn met datgene hun vanuit de prediking wordt voorgehouden. Of dat ze bij nader onderzoek ontdekken dat bepaalde bijbelgedeelten niet juist of onzuiver zijn vertaald vanuit de grondtekst. Het vingertje erbij, zoals de Bereërs dat ook deden. Want hun enige en diepste verlangen is om God te leren kennen zoals hij werkelijk is en wat zijn goddelijk heilsplan met ons mensen, om zo te mogen groeien in een innige en liefdevolle relatie met hem. En mag ik vanmorgen zo iemand eens noemen? Nou, zo'n man was Paulus, daar hebben we net van gelezen. Toen hij in zijn latere leven in de gevangenis zat, in afwachting van zijn vonnis, beschreef hij daar de meest heerlijke onthullingen van zijn meester en heiland waar het vanmorgen over zal gaan. En dan schrijft hij aan het eind van zijn leven aan zijn geliefde kind Timotheus, zijn geestelijk kind. En dan zegt hij: Timotheus, jongen, allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. Nou, dat moet wat geweest zijn in zijn leven. Eind van zijn leven. Wat was het geval? Zij konden zich niet meer vinden in die bijzondere onthullende evangelie van Paulus. Ter verduidelijking, in Galaten 2 vers 7 en 8... en u kunt het straks allemaal op de site straks eens zien, dan kunt u dat eens nalezen, geeft Paulus aan dat op de grond van kruisdood en opstanding van de Heer Jezus Christus er twee verschillende evangelieën waren. Eén, het evangelie van de vooruit. Niet van voor de vooruit, zoals de NBG dat geeft, maar de Statenvertaling vertaalt het juist, het evangelie van de vooruit, bestemd voor de heidenen, de onbesnedenen, zoals wij hier zitten. Dat was toevertrouwd aan Paulus. En wat Paulus later ook in 2 Timotheus 2 vers 8 noemt, mijn evangelie, ontvangen vanuit de persoonlijke ontmoetingen met zijn verheerlijkte heiland. En het andere evangelie, dat van de besnijdenis, dus bestemd voor de Joodse gelovigen, ook wel het koninkrijksevangelie genoemd, wat met name bestemd is voor de apostel Petrus en andere apostelen, zeg maar de 12 die Jezus in het vlees hebben gevolgd, om die uit te dragen aan wie? Aan de Joodse gemeenten in Israël, maar ook daarbuiten, de Joodse gemeenten in de diaspora. Het blijkt dus, vrienden, dat het evangelie wat Paulus aangereikt kreeg veel verder gaat dan het koninkrijksevangelie, wat wijst naar het moment dat de Heer Jezus Christus, en dat is hier al net genoemd, terugkomt om zijn koningschap te vestigen hier op aarde en te regeren vanuit Jeruzalem op de troon van zijn vader David, en waar de 12 gekozen apostelen zullen zitten op het troon om de 12 stammen van Israël te richten en hun voor te bereiden om dan de levende volkeren te leiden naar Jeruzalem. Waarvan Jesaja 9 vers 6 zegt: eindeloos zal de vrede zijn op de troon van David, doordat Christus het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. Wat zal dat een heerlijke tijd zijn, als dat aanbrengt. Daar zullen Gods heil en vrede brengende wetten over de gehele aarde gaan. Terwijl, zoals ik al zei, Paulus in zijn latere leven meerdere geheimenissen mag onthullen, waarvan de meest belangwekkende is die van het lichaam van Christus. En daar gaat met name het in de Efeze, Colossense en de Filippense brieven over. En hier willen we vanmorgen eens wat nader bij stilstaan. Vanmorgen dus twee gedachten. Wat houdt het fenomeen het lichaam van Christus in? Dat is één. En twee, tot wat voor doel en bestemming heeft God de Vader in zijn Zoon dit lichaam, deze gemeente, dat geheimenislichaam, geschapen? Dus vanmorgen, lieve vrienden, stevige kost. Wij moeten groeien in het geloof. Dat is Gods wil en verlangen met u en met mij. We leven in het tijdperk van de genade, waarin God volop bezig is om een groep mensen te roepen en ook geloof te schenken in hun hart. En deze groep mensen wordt in de brief aan de Efeziërs het lichaam van Christus genoemd, of anders gezegd, de gemeente van Christus. In het Grieks is dat het woord ecclesia, wat betekent zij die door God zijn geroepen. De uitgeroepenen staat er letterlijk van tussen de mensen uit. En uitverkoren, let wel, tot een doel. Dat moet u goed onthouden. Namelijk om in de toekomende wereldtijdperken een bepalende rol in Gods plan te gaan vervullen. Misschien heb je dat nooit van een kansel gehoord, maar toch wordt dit in de schrift duidelijk uiteengezet. En de apostel Paulus is ook de enige van de apostelen die door God is uitgekozen om dit aan ons te onthullen, te openbaren. Hij was ook de eerste persoon van deze toen nog volledige nieuwe groep mensen die werd en nog steeds wordt geroepen om samen dit lichaam van Christus te vormen. Op het eerste gezicht was deze uitgeroepen groep inderdaad nieuw in de geschiedenis van deze aarde. God had namelijk niets bekendgemaakt aan andere personen over dit fenomeen. Het was een mysterium, een geheimnis, zegt Paulus in Efeze 3. Geheim gehouden voor de 12 volgelingen die Jezus 3 jaar volgde in het vlees. Maar ook voor mensen zoals Adam of Abraham, Mozes of David, dit alles was Gods bedoeling dat Paulus degene het uitverkoren vat zou zijn om dit bekend te gaan maken. En als we onze waardering van onze geschiedenis op aarde nu eens verleggen naar het grotere plaatje van Gods plan om zijn doel in de nabije toekomst te verwezenlijken, dan kan je direct de vraag stellen: wanneer heeft God nu die samenstelling van deze groep bepaald? Wanneer heeft hij deze leden gekozen? Uitgekozen, moet ik zeggen. Nou, zegt Paulus dan in Efeze 1 vers 4, dat hebben we dan niet gelezen, maar lees u dat eerste stuk dan thuis nog maar eens na. Dan zegt Paulus, hij heeft ons uitverkozen in hem, dus in Christus Jezus, voor de grondlegging der wereld. Voordat er iets geschapen wordt. Omdat wij heiligen en vlekkeloze mensen zijn voor zijn aangezicht in liefde. Met andere woorden, op een bepaald moment in de tijd, nog voor er zonde in de wereld kwam, zijn deze mensen in Christus uitverkozen. Bestonden ze toen al? Jazeker. Hoewel ze nog lang niet geboren waren, bestonden deze mensen al. Ze waren verborgen in God, totdat de tijd daarvoor was voor elk van hen om geboren te worden op deze bijzondere planeet in het heelal die aarde heet. En hier zien we dat Gods plan uitblinkt en schittert in de perfectie, want alles was al bedacht en ontworpen voordat het operationeel werd. En dan kan je je afvragen, maar wanneer bracht God zijn plan dan in werking? Nou, dat mag duidelijk zijn als we Genesis 1 vers 1 lezen. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Daar is het begin van de uitvoering, of het in gang zetten van Gods plan. Op dat moment werden tijd en ruimte gecreëerd. Het universum, het heelal, met alles erop en eraan. Maar begrijp me goed, daarvoor was alles al klaar. Sterker nog, zelfs de gemeente en het lichaam van Christus was toen al gereed. Compleet bekleed met Gods genade die de leden ontvangen hebben. Daar spreekt Paulus over in de 2e Timotheusbrief, eerste hoofdstuk vers 9. Dan lees je, hij die ons redt en roept met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons is gegeven in Christus Jezus voor de tijdperken waar God aan begon. En let erop, Deze gave van genade was geschonken aan de gemeente. God, die liefde is, heeft zich ten doel gesteld om een wederzijdse liefdesrelatie te hebben met zijn schepping. Mooi is dat, hè? En de zoon van zijn liefde, zegt Colossense 1 vers 15, is daar de eersteling van. Maar voordat dit alles begon, was het lichaam van Christus in Gods voornemen al latent, dus niet waarneembaar aanwezig. In de zoon van zijn liefde. We waren als uitverkoren gemeente niet waarneembaar in de zoon van God, maar onzichtbaar verborgen in Christus Jezus. Wat bijzonder is dat. En dan kunnen we ons, als dit waar is, en dat is het, ons heel logisch afvragen, hoe zijn de leden van dat lichaam van Christus dan uitgekozen in Christus? Zijn ze uitgekozen op de aarde? Nee. Zijn ze uitgekozen voor hun geboorte? Ja. Maar dat zegt wel iets over de timing en niet over het hoe. Als het lichaam van Christus reeds verborgen aanwezig was in Christus Jezus, voor de schepping er was, lieve vrienden, dan is er kennelijk wat meer aan de hand. En vrienden, om dit geestelijk te begrijpen, daarom is de verlichting van de Heilige Geest zo nodig, heeft God ons het natuurlijke gegeven als illustratie. Gods woord maakt melding van een wel bijzonder groot geheim. Een geheim dat meer licht blijkt te werpen op de manier waarop de gemeente, dat zijn wij door Gods genade, realiseert u zich dat goed, is ontstaan. In deze bijzondere brief aan de Efeziërs maakt Paulus ons dit bekend. Daar schrijft hij in Efeze 5, vers 29 tot 32. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, dus zijn eigen lichaam, maar hij voedt en koestert het, zoals Christus de gemeente. En vrienden, wij zijn die leden van de gemeente. En dan gaat hij verder. In plaats daarvan zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zal samengevoegd worden met zijn vrouw. En deze twee zullen tot één vlees zijn. En wie nu goed geluisterd heeft, die zal opmerken dat hier verwezen wordt waarnaar, ja, Genesis 2 vers 24. Wat onder de oppervlakte verwijst naar Christus en zijn gemeente. Heel bijzonder. Maar laat u nu goed op. Als je dan Genesis 2 vers 18 tot 20 leest, dan staat er, en de Heere God zei, het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. Ik zal voor hem een helper maken als zijn complement, zijn aanvulling. Zijn helper staat er in een vertaling. Maar eigenlijk moet het zijn zijn complement, zijn aanvulling, indien iemand hem aanvult, iemand die hem aanvult. En de Heere God vormde van de aardbodem, zo lees ik verder, ieder dier van het veld en iedere vogel van de hemel, en hij bracht ze bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zal. En hoe de mens alle levende ziel noemt, dat naar zijn naam zal zijn. En de mens gaf namen aan alle beesten en aan de vogels van de hemel en aan ieder dier van het veld. Maar voor de mens vond hij geen helper als zijn complement, als zijn aanvulling. Nou, als u dit hoort, wat valt u dan op? Wel, nadat God constateert dat de mens een aanvulling nodig heeft, brengt hij eerst andere wezens, dus de dieren, naar Adam toe. En wat blijkt? Geen van die wezens paste bij Adam. Ze waren van een ander soort. Bijzonder. Adam had kennelijk een wezen nodig van zijn eigen soort. Nou, daar had de Heere God kennelijk een bedoeling mee. Hoewel dieren toch levende zielen zijn. En nu zult u zeggen, maar dieren hebben toch geen ziel? Dat is helemaal waar. Dieren hebben geen ziel, maar het zijn zielen. Dat is heel goed vertaald in de Statenvertaling. En van deze zielen wordt in Genesis 1 vers 20 en 21 en in vers 24 gezegd dat ze levende zielen zijn. Maar dat verschil, dat Adam in die zin dichter bij God stond dan deze dieren. God maakte hem tot een levende ziel, zegt Genesis 2 vers 7, anders dan de dieren. Namelijk, God had hem zijn goddelijke adem ingeblazen. Hij maakte als het ware dus deel uit van God zelf. Doordat Adam naar zijn beeld, of in zijn beeld, is eigenlijk beter vertaald en gelijkenis te zijn geschapen, kreeg hij zijn adem ingeblazen. Nou, als we hier eens over nadenken, zou je vervolgens je kunnen afvragen, maar hoe is dan die vrouw ontstaan? Is Adam op zoek gegaan naar een vrouw? Nee. Is God namens Adam op zoek gegaan naar een vrouw en heeft God deze naar Adam gebracht? Ook niet. Wat gebeurde er dan wel? Wel, God bouwde de vrouw uit het lichaam, zo staat het beschreven. Uit het lichaam van Adam en bracht haar naar Adam toe. En als je dan bestudeert wat er verder staat in Genesis, dan zie je in hoofdstuk 5 vers 1 en 2 dat Adam geschapen werd naar Gods gelijkenis. Maar tegelijk lees je daarin dat dus ook de vrouw daar meteen mee geassocieerd werd. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen en hij noemde hun naam Adam. Mens. Want wat betekent het woord Adam in de dag dat zij geschapen werden? Dit is niet wat ik aangaf in het begin. Versta je nou, begrijp je nou wat je leest, of wat u hoort? Hier zien we dus dat niet alleen alles reeds vanaf tevoren gepland was, maar dat deze vrouw al vanaf het begin was geschapen, maar nog verborgen in Adam, in de mens. Ter bevestiging wil ik graag nog een voorbeeld aangeven. Want nadat Adam de overtreding begaan had, sprak God tegen hem de volgende woord. In Genesis 3, vers 19. En dan zegt God, in het zweet van jouw gezicht zul je brood eten, tot jouw terugkeer in de aarde, want daaruit werd jij genomen. Want jij bent stof van de aarde, en naar de aarde zult u terugkeren. Dus, omdat Adam werd genomen uit de aarde, zal hij daar ook weer naar terugkeren. En net zoals wij in de natuurlijke wereld zien dat de bestemming bepaald wordt door de oorsprong, zo zien we dat ook in de geestelijke wereld. Nu kan je ook beter gaan begrijpen, dat hoop ik tenminste, maar u kunt het thuis allemaal nog eens bestuderen en dat is een goede zaak om dat nog eens door te lezen. Je kunt ook beter gaan begrijpen dat de glorieuze bestemming van de gemeente onze terugkeer in Christus is. Prachtig is dat hier verwoord. We keren door Gods genade, door het allesomvattende offer van Christus en door zijn glorieuze opstanding, laten we dat niet vergeten, waar hij nieuw leven bracht, aionisch leven, eeuwig leven, weer terug naar waar we vandaan kwamen. En we hebben het vanmorgen gelezen, dat hebben we dan niet gedaan, maar dat zou je dus moeten. Ja, we hebben het gelezen in Efeze 1, vers 19 tot 23, ja. Naar de werking van de sterkte van zijn macht, die werkt in Christus, hem opwekkende uit de doden, en hem heeft gezet aan zijn rechterhand, dat doet de God de Vader, dat heeft hij gedaan, te midden van de hemelingen, ver boven alle hemelse overheden en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in dit tijdperk waar wij in leven, maar ook in de toekomende. En hij, God de Vader, heeft alles onder zijn, dat is Christus, voeten onderworpen. En geeft hem als hoofd over allen aan de gemeente die zijn lichaam is, de aanvulling van hem, die het alles in allen compleet maakt. Ik heb de tekstgedeelte vanuit de grondtaal zo goed mogelijk proberen om te zetten in een redelijk begrijpelijke Nederlandse taal van deze tijd, zonder afbreuk te doen uiteraard aan wat Paulus hier uitlegt. Het komt er dus hier opnieuw, vrienden, dat Christus bestemming ook de bestemming van de uitverkoren, ja, de uitgeroepen mensen, ja, van alle kinderen Gods is. En is het dan niet logisch om ook te weten dat ze letterlijk een volledige nieuwe schepping zijn, zoals 2 Korinthe 5 vers 17 dat heel juist aangeeft, waar Paulus zegt, zo dan iemand die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, lieve vrienden. Ziet, het is alles nieuw geworden, mooi. Dan is hun oorsprong dus ook hemels, namelijk uit Christus gebouwd. Dan grijpen we nog even terug naar het scheppingswonder van man en vrouw. Dan zegt Paulus over dit scheppingswonder in Efeze 5 vers 32. Nou lieve mensen, lieve lezer, dit geheimenis is groot, maar het verwijst naar Christus en op de gemeente. Samen. De Ecclesia, het lichaam van Christus, was dus reeds voor het allerprilste begin in Christus onderdeel van Gods eeuwig voornemen, dus Gods plan met heden en toekomst. Sterker nog, de gemeente is ook gebouwd uit het lichaam van onze geliefde heiland, dus van hetzelfde soort. Je zou kunnen zeggen, en zo is het eigenlijk slechts natuurlijk ook juist, de Heer Jezus als hoofd is niet compleet zonder de rest van zijn lichaam. Zonder hem. Dan is Christus, dan bestaat Christus. Ik weet heel raar wat ik nu vind, maar zo is het dus wel. Vanaf voor de grondlegging der wereld, uitgedacht, uitgewerkt, gerealiseerd en tot uitvoering gebracht, vanuit het verleden tot nu toe en in de toekomst. Nou, God bepaalt het tijdperk wanneer dat voleindigd zal zijn, wanneer dat lichaam compleet zal zijn. Lieve vrienden, dit is meer dan glorieus. En dat vervult ons met een enorme verwondering, maar met ook geweldig ontzag. Maar ook met een diepe, diepe blijdschap. Als je dit hoort, en nog eens naleest en biddend overdenkt, want dit alles staat als een huis, als een eeuwig huis. Want Gods woord is de waarheid, mannen genade. En wat zijn wij, zoals we hier zitten, dus een kleine club bij elkaar, hier in de Goede Herderkapel, waar ik al 23 jaar mag komen, de Gods genade. Dan zijn we toch de meest bevoorrechte mensen, dat we dit weten. Geweldig. Dit alles te mogen aannemen, zonder enige voorwaarden vooraf. Zet daar maar eens een dikke streep. Wij zijn niet tot geloof gekomen. Het geloof is tot ons gekomen. Zegt de feest. Want hou je dan? Er zijn altijd veel mensen. Ik ben tot geloof gekomen. Nee, nee. Geloof is tot jou gekomen. Dat is een van die bijzondere werken Gods. We zijn al wonder van Gods liefde gratis gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Zegt Romeinen 3 vers 24, 25. En dit alles uit geloof en niet uit uzelf. God werkt het geloof in je hart uit. Zodat het ook overeenstemt met zijn genade. Romeinen 4 vers 16. Te mogen weten dat reeds voor het begin van de door God ingestelde tijdperken God Christus in gedachten had, waarbij hij dus een deel uit Christus haalde en daar het lichaam uitbouwt. Geen aardse, maar een hemelse oorsprong en bestemming. Wat een schitterend moment zal het dan ook zijn, als Christus verenigd wordt met zijn lichaam, zijn aanvulling, waardoor onze Heere Christus Jezus dus compleet zal zijn. We zijn nu nog in het natuurlijke vlees, en straks zullen we een verheerlijk lichaam krijgen. Wat een genot, hè? Net zoals God even aan Adam bracht, zo zal hij de uitverkorenen, de uitgeroepenen, ook verenigen met hun hoofd en redder, Christus Jezus. Nou. En nu hebben we dit uitgelegd, wil ik nog het volgende met u delen. Wat is dan nu het doel, want daar gaat het ook eigenlijk om, waarom we geschapen zijn en een deel van Christus lichaam zijn? Wat voor plan heeft God dan met de gemeente van Christus in de nabije toekomst? En waar bevindt zich binnenkort het lichaam van Christus? Wel, deze mensen zullen zitten, zoals ik al zo even aangaf, aan Gods rechterhand. Paulus beschrijft het al in hoofdstuk 1. Geestelijk zijn we daar al. We zijn mede met hem gestorven, opgewekt. En we zitten daar al samen met onze Heer en Heiland, geestelijk in de hemelse gewesten. Je zou kunnen zeggen, daar staan de stoelen met onze naamkaartjes al klaar. We hoeven alleen onze namen nog op te zoeken straks als we daar zijn en dan mogen we daar ook zitten. Geweldig, hè? Te midden van die miljarden hemelingen, realiseert u zich dat? Te midden van die miljarden hemelingen, boven alle hemelse overheid en gezag en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in dit tijdperk van genade, maar ook in het toekomst. Maar lees ik dat even heel snel. Maar denk daar eens nog eens een half uurtje over na thuis. Ik kreeg koude rilling op je rug. Van blijdschap, denk ik. Dezelfde plaats als Christus Jezus. En zijn lichaam vult hem aan. En wat is nu de essentie van die hemelse verwachting? Dat lezen we in Efeze 2, vers 5 tot en met 7. God maakt ook ons, die dood zijn door de overtredingen, samenlevend met Christus. Door genade zijn jullie gered, zalig geworden en wekt ons tezamen op en zet ons tezamen in Christus Jezus, te midden van de hemelingen, opdat, dikke streep eronder, hij in de komende tijdperken de overstijgende rijkdom van zijn genade zal tonen in zijn goedheid voor ons in Christus Jezus. Nou, wat houdt dat in? Geestelijk gezien zijn de heiligen in het lichaam van Christus reeds op die positie geplaatst. Ik gaf dat ook net al aan. Dit, lieve vrienden, is dus de schitterende verheven taak van gelovigen in de toekomende eeuwen. Dat is werkelijk een realiteit. En wat is dan tenslotte het grote geheim dat God voor de tijdwerking heen verborgen heeft gehouden? Wel, daarover kunnen we lezen in hoofdstuk 3, vers 10 en 11. Dat nu bekend zou worden aan de overheden en de gezaghebbers te midden van de hemelingen, door de gemeente Gods, de veelkleurige, de veelzijdige, de zeer gevarieerde wijsheid van God, naar het eeuwig voornemen dat hij maakte in Christus Jezus onze Heer. En besef dan wie Christus Jezus is. Hij is de Messias. Hij is Gods gezalfde. Voor Israël en voor ons. Maar in die zin dat hij straks zal komen als de koning in Jeruzalem. En zal de volkeren leiden naar Jeruzalem. Zodat de kennis des Heeren zal zijn. Als de wateren die de diepte van de oceanen zal ontdekken. En wij hebben een hemelse bediening. Dat is het verschil. Degene die alles is geschapen, hij is het beeld van de onzichtbare God, de afstraling van Gods glorie. Het zuiverste wezen is Christus in het universum, Gods geliefde zoon. De beloofde zaad van de vrouw die de kop van de slang zal vermorzelen. Hij is het zaad van Abraham en de zoon van David. De profeet, groter nog dan Mozes en de priester naar de orde van Melchizedek. Ja, hij is de beloofde redder van de wereld. Zo is hij naar deze wereld gekomen en zo zal hij zijn. Ja, hij is degene die stierven werd begraven en opstond uit de doden. En de enige die gemachtigd en in staat is om de mensheid leven te geven en terug te brengen tot God de Vader. Nu, u dit gehoord hebt, deze overstijgende, heerlijke, genadevolle woorden, mogen we de Heere daarom dan ook biddend smeken. Uw genade, Heere, die is voor mij genoeg. Want zonder die genade zal ik niet kunnen vatten hoe groot uw plannen met mij zijn. Laat dat een gebed in uw hart zijn vanmorgen als u naar huis gaat. Beste vrienden, de geheimenissen die ons vanmorgen werden onthuld, laten ons zien hoe God zich uitstrekt naar gevallen zondaren. Zwak als we zijn aan onze huidige staat, maar wel uitverkoren om het lichaam van Christus te vormen, wat door hem zelf opgebouwd en klaargemaakt wordt voor die toekomende heerlijke tijd. En daar schrijft Paulus ook over, want dat wil ik u toch niet ontzeggen. Dit zijn mensen, en daar mogen we door genade bij toebehoren, die door God, zegt Paulus in de Romeinen 8, vers 29 en 30, eerst werden gekend. Voorgekend staat er eigenlijk, proskinosko. Daarna bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, vervolgens na hun geboorte geroepen zijn, mede door hun een maat van geloof te schenken, en op grond daarvan gerechtvaardigd zijn en verzoend zijn door het bloed van Christus Jezus, en wat nog in de toekomst ligt, ook te worden verheerlijkt, omdat we hetzelfde heerlijkheid zullen dragen dan Christus Jezus. Omdat we één zijn. Christus kan niet zonder ons, en wij niet zonder hem. Het is misschien wat raar gezegd, maar daar komt de feit wel op neer. En lieve vrienden, dit werkt God allemaal in het leven van een gelovige uit. Vanmorgen. In de woordverkondiging. In je hart. In het verborgene. In het verborgene, ja. Het zijn deze ontelbare, onzichtbare manifestaties die de miljarden hemelbewoners volkomen overdonderen. Dat horen ze ook nu weer. En met intense vreugde hun lofprijzingen zullen uiten naar de Allerhoogste God, vooral wanneer ook, zoals de Heer Jezus dat zei in zijn rondgang hier op aarde, één zondig mensenkind zich bekeert. En dat is Gods werk. We staan als het ware met verwondering en met open mond te kijken naar zulke uitingen van geloof van mensenwezens die zulke ellende meemaken in een zo beperkt en vernederd lichaam als wij het dragen op deze planeet. Want dit is wat nu al bekend zou worden aan de overheden en gezaghebbers te midden van de hemelingen. Door u, door wie? Wel door u en door mijn geloofskinderen uit en door genade, vrienden. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, onze geliefde Heiland, omdat straks aan het einde der tijden, schrijft Paulus in de Filippense brief, hoofdstuk 2, vers 10 en 11. In de naam van Jezus, iedere knie, hoe wonderlijk dat ook in onze oren klinkt, iedere knie zit buigt die in de hemel, dus daar aanwezige hemelingen en die hier op aarde zijn en onder de aarde, dat alle tong zal beleiden. Wat grondtekstelijk betekent, niet huichelachtig, maar diep vanuit het hart. Het Grieks staat er ex homo geo, dankbaar, diep verwonderd, diep blij erkennen dat Jezus Christus is Heer tot heerlijkheid van God de Vader. En nu nog een indringende vraag aan u. Wat doen we nu, nadat we al deze dingen gehoord hebben vanuit Gods geweldige woord? Maken we het evangelie van Paulus nu zo inpasbaar aan onze dogmatische tradities, die vaak bewust of onbewust een ander theologische koers bewandelt, deze dingen vaak anders beziet en interpreteert? Of mogen we toch stellen dat we die weg bewandelen, omdat de onvervalste heilige schrift het laatste woord heeft? Want daar zal het straks op uitlopen, lieve vrienden van onze Heer Jezus Christus. Gods onvervalste heilige schrift. Onthoud maar, die heeft het laatste woord. En dan zullen wij ook juichend zingen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Halleluja. Amen.